Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai. De grote hal in de Tweede Kamer, de Statenpassage, leek deze week even de aula van een middelbare school waar brugklassers wegwijs gemaakt werden. Komende week, op woensdag 31 maart, staan ze in de plenaire zaal, de nieuwe Kamerleden van de Tweede Kamer, om beëdigd te worden.
Ik verzoek het lid van wie de naam wordt afgeroepen op te staan en de eed, dan wel de verklaring en belofte, af te leggen en in mijn richting te kijken. Ik verzoek u dit rustig te doen, zodat de fotografen uw moment mooi kunnen vastleggen. De overige leden kunnen blijven zitten. Ikzelf zal wel gaan staan. Het woord is aan de griffier.
Agema. Arissen. Asmani.
Dat verklaar en beloof.
Ja, hier hoor je hoe dat in 2017 klonk. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over de nieuwe Tweede Kamer. Over hoe voorkeurstemmen sommige leden net dat zetje hebben gegeven, waardoor ze toch verkozen zijn. En over welke opvallende volksvertegenwoordigers juist afzwaaien. En we gaan het hebben over waar al die politici straks komen te zitten. Want dat is soms ook nog echt een puzzel, zo bleek in de zoektocht van Philip de Weetwijnen. En je hoort wat er in de eerste weken op het programma staat voor de nieuwe Kamerleden. Dat doe ik met bij mij in de studio, je hoorde zijn naam al eventjes, Philip. Vorige verkiezingen sprak jij met Kamerleden over hun eerste periode in de Kamer. Is dat nu eigenlijk heel anders?
Ja, dat denk ik wel, want we hebben nog steeds de corona-lockdown.
Ja.
En de Kamerleden kunnen niet allemaal massaal bij elkaar zitten. Grote fracties zijn ook uitgedund. De fractievergaderingen vinden op een andere manier plaats. En de plenaire zaal zal niet met 150 leden kunnen worden gevuld tegelijkertijd. Maximaal 50. Dus de nieuwelingen en überhaupt de herkozen Tweede Kamerleden zullen elkaar veel minder vaak samen zien. En dat geldt ook voor ons als journalisten. Ik heb er een paar gesproken inmiddels telefonisch en via de app. Maar ik ben er nog weinig tegengekomen.
Ja. Ook balen voor hen trouwens. Hè? Normaal zou je natuurlijk je halve familie en al je vrienden meenemen naar het gebouw om ze allemaal rond te leiden.
Nou ja, en in beëdiging volgende week is ook vaak een feestdag. Dan mag je ook partner en kinderen meenemen. Dat zal ook nu niet zo zijn, denk ik.
En ook hier in de studio, Uefa El Hali. De luisteraars van onze verkiezingspodcast, die hebben jou al een keer voorbij horen komen. Maar voor degene die je daar niet hebben gehoord, jij bent nieuw op de Haagse redactie. Welkom, je debuut in de echte Haagse Zaken. En jij hebt de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de voorkeurstemmen op kandidaten.
Ja, klopt. Je hebt eigenlijk twee soorten voorkeurstemmen. De stemmen die kandidaten sowieso zouden hebben gekregen vanwege hun hoge plek op de lijst. En die eerste categorie is belangrijk voor de stemoverdracht. Dus als voorbeeld, als je als nummer 1 een miljoen stemmen krijgt, dan sijpelt dat door naar de rest van de lijst. Die hoger geplaatste kandidaten zorgen er eigenlijk voor dat hun partij met veel zetels de Kamer binnenkomt. Maar die tweede categorie, voorkeurstemmen naar lager geplaatste kandidaten, daar heb ik me dus in vastgebeten. Omdat dat systeem is een manier voor lager geplaatste kandidaten om toch de Tweede Kamer binnen te komen.
Ja.
En dat is heel interessant om te bekijken.
Ja, want stel dat je, dat je partij maar 10 zetels zou hebben gehaald en jij staat op nummer 12. dat risico wil je natuurlijk vermijden dat je dan niet de Kamer inkomt. En dus ga je bijvoorbeeld campagne voeren voor jezelf om alsnog het aantal benodigde voorkeursstemmen te behalen. Hè? Dan is de vraag, wat heb je nodig? Wat was dit jaar de kiesdeler? Valt daar al iets over te zeggen qua aantal stemmen?
Ja, dus als je als lager geplaatste kandidaat met voorkeurstemmen de Tweede Kamer binnen wil komen, dan heb je 25% van de kiesdeler nodig. Om de kiesdeler te bepalen, wordt naar totaal aantal uitgebrachte stemmen gekeken. En dat aantal wordt gedeeld door de 150 zetels in de Tweede Kamer. Dan kom je uit op iets minder dan 70.000 stemmen, wat je nodig hebt als partij om een zetel te bemachtigen. Een kwart daarvan komt neer op ruim 17.000 stemmen. En dat moet je dus als lager geplaatste kandidaat minimaal binnen hebben gehaald om dus iemand anders van je partij te verdringen en zo de Tweede Kamer binnen te komen.
Het is nu een kwart, hè, Wefa, maar vroeger was het hoger, toch? Lag dat percentage hoger?
Ja, klopt. Tot 1998, om precies te zijn. Ik heb van de week met hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak gesproken. En hij vertelde me dus dat tot 1998 de kiesdrempel op 50% zat. Dus bedenk je, als je dat naar de situatie van 2021 brengt, dan zou een lager geplaatste kandidaat minstens 34.000 stemmen moeten halen om alsnog de Kamer binnen te komen. En ruim 20 jaar geleden vonden ze dat niet zo democratisch. En hebben ze onder Paars 1 een wetswijziging doorgevoerd. En sindsdien staat dus ook in de kieswet dat iemand een kwart van de kiesdeler moet hebben gehaald.
Nou, over democratisering gesproken. De huidige demissionair minister Ollongren, sinds deze week toch al wereldberoemd, die heeft wel een wetvoorstel ingediend. Ligt nu voor bij de Raad van State. En daarin wordt er nog meer gewicht gegeven aan die voorkeurstemmen.
Ja, klopt. En dat voorstel is zo'n 3 weken geleden in de ministerraad besproken. Volgens mij heeft de ministerraad toen ook gezegd van, nou ja, dat ze akkoord zijn hiermee. En ja, de wetswijziging zou dan over 2 jaar ingaan, dus in 2023. Ja. Wat betekent dat bij de volgende landelijke verkiezingen, mocht de nog te vormen regering 4 jaar blijven zitten, dan zou dat bij de eerstvolgende verkiezingen ingaan.
Ja, en in het kort komt dat erop neer dat je als kiezer een stem uit kan brengen op een partij. En dan stem je dus gewoon op de hele kandidatenlijst. Of je kiest 1 kandidaat van 1 partij. En daardoor is de waarde van een voorkeursstem zou iets hoger komen te liggen. Dat is in een notendop wat er dan zou veranderen. Nou, er wordt volgende week natuurlijk die nieuwe Kamer geïnstalleerd. Hoeveel van die 150 zijn er met voorkeursstemmen gekozen?
Nou ja, dat aantal is best wel beperkt te noemen. Dit jaar hebben 3 kandidaat-Kamerleden het gered met de voorkeurstemmen. Zonder die voorkeurstemmen zouden ze de Tweede Kamer niet zijn binnengekomen, omdat ze gewoon te laag op de lijst stonden. Maar het is dus 2 Kamerleden van GroenLinks gelukt. Lisa Westerveld, zij stond op nummer 10. Kauthar Boussalicht, zij stond op nummer 9. En Marieke Koekoek van de nieuwkomer Volt, zij stond op nummer 4. Dus ja, alleen 3.
Ja, tenminste, daar lijkt het nu nog op. Want we nemen op donderdagmiddag 1 uur. Vrijdag komt de kiesraad met alle uitgebrachte stemmen. Is er nog iemand voor wie het erop neerkomt? Of het
ja,
wel of niet?
Ja, het is, ik heb het lijstje zitten bekijken. En het wordt voor Stephanie Bennett, de nummer 18 van GroenLinks, echt heel spannend. Ja. Want volgens de laatste cijfers staat zij op 16.237 stemmen.
Het is echt net wel.
En gaat redden, gaat ze Bart Snels uit de Kamer kicken.
Ja,
de
financiële
woordvoerder van de fractie.
Dus ze heeft nu oprecht nog maar 900 stemmen nodig om met voorkeurstemmen de Tweede Kamer binnen te komen. En er is een kieskring in Nederland, de kieskring Middelburg. En die weigert de uitslag per kandidaat bekend te maken. Zij willen dat echt heel netjes op vrijdag doen.
Maar dit wordt natuurlijk wel, want jij noemt net Bart Snels. Bart Snels voor GroenLinks natuurlijk een hele belangrijke
Heel belangrijke adviseur van Klaver, financiële man.
En ze zijn pas Mulders ook
Pas Mulders is de boezemvriend van Jesse Klaver. Dus Klaver heeft een mooie lijst samengesteld, maar met die lage uitslag en deze voorkeurstemmen ziet hij zijn fractie wel veranderen. Anders dan hij had gehoopt, denk ik.
Maar wat me wel opvalt, het zijn vooral progressieve partijen waar dit dus in gebeurt. En het zijn allemaal vrouwen.
Ja.
En dat is niet toevallig.
Nee, dat is zeker niet toevallig. Want sinds de landelijke verkiezingscampagne van 2017 bestaat er een campagne Stem op een vrouw. En wat die campagne probeert te halen of te bereiken is dat meer mensen op lager geplaatste vrouwen of vrouwen van kleur stemmen. Want ja, de cijfers zijn best wel dramatisch. 4 jaar geleden was slechts 1/3 van de Tweede Kamerleden vrouw. En dit jaar is dat met iets minder dan 10% gestegen. Dus je zou wel kunnen zeggen dat die campagne effect heeft. Maar ja, je ziet het inderdaad vooral bij de progressieve partijen. Ik heb dus ook gekeken. Dus geen enkele persoon bij een rechtse partij komt in de buurt van die kiesdeler. Met uitzondering van Martijn van Helvert. Hij heeft zo ruim 15.000 stemmen gehaald. Maar ja, bij andere rechtse partijen heb ik de hele tijd staan, nee, nog lang niet, lang niet, lang niet, dat iemand in de buurt is gekomen van die 17.000 stemmen.
Dat lijkt dan in ieder geval te bewijzen dat stem op een vrouw effect heeft gehad.
Ja. Wat mij verder nog opviel als we het hebben over het effect van stem op een vrouw. Kiki Hagen, de nummer 21 van D66, heeft superveel stemmen gehaald. Ik denk wel ruim 24.000. En dat is wel te verklaren, omdat D66 stond voor een heel groot deel van de campagne in de peilingen op zo rond de 17 tot 19 zetels. En de verklaring dat de nummer 21 dus zoveel heeft gehaald is dus dat de progressieve stemmer van D66 dacht, hey, wacht eens even, die eerste 19 of 20 gaan het sowieso halen. Wij willen Kiki Hagen ook in de Tweede Kamer hebben. Dus uiteindelijk heeft Kiki Hagen die voorkeurstemmen niet nodig gehad om de Tweede Kamer binnen te komen, want haar partij D66 heeft uiteindelijk meer dan 21 zetels gehaald. Maar wie dat wel nodig had was Marieke Koekoek, de nummer 4 van Volt. Zij heeft meer dan 37.000 voorkeurstemmen gehaald. Echt van, van de lager geplaatste kandidaat-kamerleden heeft zij de meeste voorkeurstemmen gehaald. En ook dat is te verklaren. En ook hier speelt de campagne van Stem op een Vrouw mogelijk een rol. Omdat Volt, de Europese partij, stond in de laatste 2 weken van de campagne stevast op 3 zetels in de peilingen. Dus de progressieve stemmers van Volt zullen vast dan ook gedacht hebben, hey, Laurens Dassen, Niloufer Gundogan, Ernst Boetkan, die redden het wel. Marieke Koekoek moet ook in de Kamer komen. En nou ja, dat heeft dus ook weer zijn vruchten afgeworpen, want Ernst Boetkan moet nu voor Marieke Koekoek wijken. Maar goed, voor mij was dat wel heel tekenend, dat Stem op een Vrouw, die campagne, bij heel veel mensen resoneert.
Ja, in ieder geval bij de achterbannen van een aantal progressieve partijen.
Ja.
Nou, waar er in aanloop naar de verkiezingen was er best wel wat gespeculeerd over sommige partijen en dan vooral het verschil tussen nummer 1 en de nummer 2. En of de nummer 2 niet gewoon nummer 1 zou inhalen qua aantal stemmen. Het CDA is daar denk ik een van de belangrijkste van. Hè? De vraag was, zou Pieter Omtzigt niet gewoon meer stemmen halen dan Wopke Hoekstra? Is uiteindelijk niet gebeurd. En het verschil tussen die twee is ook best wel groot, hè?
Ja, dat valt echt sowieso wel op. Het verschil is bijna 100.000. Want Wopke Hoekstra heeft ruim 437.000 voorkeurstemmen gehaald. En ja, de immens populaire Pieter Omtzigt, 342.000. Wat natuurlijk ook bizar veel is. Maar de verwachtingen zijn niet uitgekomen, inderdaad.
Ja.
Het was heel pijnlijk geweest als hij wel had gewonnen in een aantal stemmen. Dan was Pieter Omtzigt zeg maar de nieuwe Rita Verdonk van het CDA geweest.
Ja,
met een sterkere positie electoraal dan de lijsttrekker.
Ja, meer dan pijnlijk alleen. Dan was het gewoon grommel geweest.
Ja, dan, alsof het niet al grommel is met het CDA. Maar dan was het nog een stukje erger geweest.
Ja. Ja. Hey, en de SP? Want Renske Leijten is natuurlijk, Pieter Omtzigt heeft in die toeslagenaffaire gewoon een hele grote rol gespeeld in het agenderen ervan in ieder geval. Renske Leijten is dat ook geweest. Zij stond op nummer 2 bij de SP. Lilian Marijnissen was lijsttrekker. Hoe groot is het verschil tussen die twee?
Nou ja, waar Marijnissen ruim 415.000 stemmen heeft gehaald, kan Renske Leijten er 143 op haar naam schrijven. Dus ook dat is ook wel opvallend te noemen.
143.000, hè? Ja, dat is...
Ja, we hadden misschien wel verwacht dat Leijten en Omtzigt door die toeslagenaffaire veel meer stemmen zouden hebben gekregen. Overigens heb ik vorige week een foutje gemaakt, want ik zei iets als dat het aantal slachtoffers van de toeslagenaffaire relatief beperkt is. Het is een grote groep natuurlijk, 20.000. Maar dat dat goed was voor één zetel, dat is natuurlijk een kwart zetel. Want we hebben net WAFA de formule horen uitleggen. Dat is 20.000 is genoeg voor een voorkeursstemzetel. Maar een hele zetel is 70.000 ongeveer.
Ja, hierbij geactiveerd.
Ik zat nog te denken dat Omtzigt met zijn groot aantal voorkeursstemmen toch ook wel veel stemmen heeft weggesnoept bij twee andere CDA'ers die ook een campagne hebben gevoerd voor een persoonlijke zetel op onverkiesbare plekken. Namelijk die al genoemd werd, Martijn van Helvert uit Limburg en Chris van Dam, over toeslagenaffaire gesproken. Die was op een onverkiesbare plaats gezet en voerde zelf campagne in zijn Haagse achterland. Hij komt uit Den Haag en in zijn juridische wereld. Maar die heeft het niet gered. Die heeft 10.000 stemmen gekregen.
Dus, minder zelfs zie nog. Ik. Ja. Iets meer dan 9.000 stemmen.
Ja, nee, dus hij zei zelf bijna 10. Nou, oké. Okay. Maar het is niet genoeg. En Van Helvert heeft het ook niet gered. Net niet. Ik denk
hoeveel had Van Helvert er? UEFA zoekt het ondertussen.
Als Omtzigt niet zo populair was geweest, dan hadden ze het misschien wel gered.
Ja, Van Helvert had er dus 15.212. Ja. Dus, nou ja, nog iets van 2.000 voorkeurstemmen. En hij had de Kamer weer kunnen treden, maar
ja. Hey, en dit zijn dus de nummer 1 en 2, waar het verschil alsnog toch wel groot blijkt te zijn. Er is één partij, dat is de partij die jij lang hebt gevolgd, Filip. Dat is Forum voor Democratie. Ja. Daarin is dat verschil helemaal niet zo heel groot. Hè?
Nee, daar was ook bijna het gevaar dat lijsttrekker Thierry Baudet het zou gaan afleggen tegen zijn nummer 2, Wiebren van Haga. De oud-VVD'er die is aangesloten bij Forum. Ik ken niet de getallen uit mijn hoofd, maar WAFA vast wel. Hoe was het verschil tussen Baudet en Van Haga?
Dus Van Haga heeft ruim 241.000 stemmen gehaald.
Dat is echt veel, hè?
En Baudet 245.000. Zo. Dus het is een verschil van iets minder dan 4.000 stemmen.
En is dat dan een reden tot hommelen?
Nou, kijk, Baudet die houdt, die heeft weliswaar een democratische partij, een ledenpartij. Maar houdt niet erg van kritische inspraak. We kennen in het recente verleden wel wat ruzies in die partij van mensen die er anders over dachten dan de leider. En ook een andere koers wilden. Ik denk dat Baudet ook niet zo blij is als er iemand anders in de partij populairder is dan hij. Ik zeg niet dat het nu al hommeles is, maar Baudet die wil graag de spotlight zelf. En als Van Haga die aandacht wegtrekt, dan vindt hij dat misschien lastig.
Wel echt een mandaat dit voor Van Haga.
Ja, zeker. Dus hij heeft een positie in de partij. Heeft hij sowieso, hij is ook op nummer 2 gezet. En hij werd, moet ik wel zeggen, hij werd ook wel erg betrokken bij de campagne. Dus Baudet heeft hem wel, het was niet meer zo'n one-man show als 4 jaar geleden. Toen had hij als sidekick Hidema. Nu was het sidekick Van Haga.
Wie stond er op nummer 3 daar, weet je dat? Want ik ben wel benieuwd wat het verschil is. Bij. U kunt het wel even opzoeken. We hebben allemaal onze laptop voor ons liggen. Maar ik ben wel benieuwd wat het verschil is tussen de nummer 2 en 3 dan. Weet je wel? Als dat ook niet heel groot is, dan maakt het op zich niet zo heel veel uit.
Olaf Efraim, de penningmeester.
Oké, okay, Wefa gaat even zoeken.
Ja, ik kan hem even
989 stemmen.
Wat?
Voor de
voor
nummer 3.
Olaf, ja, voor de nummer 3.
Ja, en dat is de penningmeester van het bestuur.
989? En Freek Jansen, de nummer 7.
Jansen heeft er meer dan 4.000 gehaald.
Ja.
Dat zijn toch echt inderdaad, ja.
Dus met andere woorden, Van Haga heeft wel echt, ja, staat wel ver boven de anderen en heel dicht bij Baudet. Interessant.
Hij is natuurlijk op de poster. Dat is ook een ding.
Ja, en hij had ook een eigen poster. Ik woon in Leiden en hij was heel populair bij studenten. Ik zag bij studentenhuizen wel zijn poster hangen. En ik zag één huis was er niet zo blij mee. Die hebben die poster weggehaald en daar een SP-poster overheen geplakt.
En wat ook grappig is, Rijn Wieringa, dat is stagiair nu op de Haagse redactie. Hij analyseerde ook dat Van Haga vooral in de Randstad veel meer stemmen dan Baudet heeft gekregen. Rijn zijn verklaring, of in elk geval zijn theorie daarover is dat het misschien in steden sneller not done is om op een polariserend figuur als Baudet te stemmen. En dat Van Haga misschien wat acceptabeler is. Ik weet niet, dat vond ik wel gewoon heel erg interessant. Van, nou ja, dat hij dat zo had gezien, dat Van Haga in de grotere Randstadsteden veel meer stemmen had binnengehaald.
Ja.
Het is in ieder geval echt ontzettend leuk om. Er bestaat een website, die zetten we eventjes in de show notes. En dan kun je gewoon per gemeente kun je gewoon opzoeken. En op kandidaten zo, het is heerlijk. Je kan er Nou, tenminste, je kijkt mij alsof ik nu gek
ben. Als je het leuk vindt.
Ik heb even gekeken, maar ik vond het moeilijk klikken op dat systeem. Ik wilde ook even alle uitslagen zien. Voor mij is het wel een mooie software van het Nederlands Dagblad, dacht ik. Hè? Die hebben toch die...
Ja, verkiezingsuitdaging.
Ja, die hebben dat ontwikkeld. Moeten
Want
we even noemen.
Het grappige is dus, als je op die website de naam van Pieter Omtzigt intoetst, dan is heel Nederland een beetje lichtblauw. Dat geeft dan zeg maar aan, nou ja, gewoon redelijk evenredig dat hij daar de stemmen heeft gehaald. Maar alleen in Overijssel... Overijssel kleurt echt knalblauw.
Ja, dat is natuurlijk
dat is natuurlijk gewoon zijn regio, want Omtzigt komt uit Enschede. Maar dat zijn grappige dingen om te zien, van dat je dan teruggaat naar de regio van een kandidaat en nou ja, hoe fel kleurt die regio vervolgens.
We zetten hem in de show notes, dan kun je zelf meekijken. Zullen we nog eentje even uitpakken, want de grootste partij is natuurlijk de VVD. Dan hebben we op nummer 1 Mark Rutte. Hoeveel stemmen heeft hij gekregen?
Bijna 2 miljoen. 1,9 miljoen stemmen.
Dat is echt krankzinnig, hè? De gedachte dat dan dus bijna 2 miljoen mensen dan...
Ja, maar goed, het was ook een campagne, een Mark Rutte-campagne, geen VVD-campagne.
Nou, dan gaan we meteen checken, want nummer 2 is Tamara van Ark. Hoeveel heeft die daar gekregen? Is natuurlijk ook wel een corona-gezicht.
Corona-minister, ja.
73.125.
Ietsje minder dan Rutte.
Oké, okay, super interessant.
Hey. Maar ik wil wel zeggen, ook nog over de VVD-lijst, is dat Didan Jezelguus, de nummer 5 van de lijst, zo ruim 45.000 stemmen heeft gehaald. En nou, als je dat vergelijkt met wat de andere kandidaten die lager dan nummer 2 op de lijst staan vergelijkt, dan is dat echt heel veel. Maar het verbaasde me niet, want Didan Jezelguus is vrij zichtbaar op sociale media en tv en noem maar op. Dus,
en ook 4 jaar lang heel zichtbaar geweest. Ja. Hè? Dus mensen zullen haar wel kennen van talkshows of van haar optredens in verschillende media.
Ja. Nee, dus die profilering tijdens zo'n regeerperiode kan ook zijn vruchten afwerpen.
Nou, tot slot hierover. Je noemde net een paar redenen waarom mensen veel voorkeurstemmen krijgen. Hè? Omdat ze dus zichtbaar zijn. Nou, hebben we het net over gehad. Omdat ze door een campagne om vrouwen in de Kamer te krijgen extra stemmen hebben gekregen. Heb je andere opvallende dingen gezien die van invloed zijn geweest op die voorkeurstemmen?
Ja, nou ja, wat opvalt is dat de nummer 10 van GroenLinks, Lisa Westerveld... Zij is voor de tweede keer met voorkeurstemmen verkozen. In zowel 2017 als 2021 had ze de Kamer anders niet gehaald. Ik heb haar daarover gesproken en ze vertelde me dat ze nog steeds niet zo goed weet waar het door komt. Dat ze 4 jaar geleden zoveel voorkeurstemmen had gehaald. Ze denkt dat het te maken heeft met haar achtergrond bij de onderwijsbonden. Maar voor dit jaar heeft ze meer dan 33.000 voorkeurstemmen gehaald. En
Zij heeft het gewoon heel goed gedaan de afgelopen 4 jaar. Heel opvallend Kamerlid die zich met de jeugdzorg heeft bemoeid. Ook weer met onderwijs.
Specifiek inderdaad ook de jeugdzorg. Dat heeft ze heel serieus opgepakt. En wat ze daarover zegt is... Kijk, als nieuw Kamerlid kan je je natuurlijk inlezen in stoffige rapporten. Maar je kan ook gewoon het land intrekken en met mensen praten. Dus wat zij aan het begin van haar... Kamerperiode heeft gedaan is met heel veel mensen, jongeren, ouders uit de jeugdzorg afgesproken. Gewoon face-to-face, met ze gebeld. Ze heeft ook jongeren uit de jeugdzorg uitgenodigd in de Tweede Kamer. En daardoor hebben de jongeren een plek gekregen van, nou ja, oké, als wij iemand nodig hebben, dan zijn we bij Lisa Westerveld.
Dat is in ieder geval haar eigen verklaring ervoor.
Dat is haar verklaring. En wat zij tijdens de campagne dus ook zag, is dat er ontzettend veel oproepen vanuit jongeren op sociale media werden gedaan van, hey, jullie moeten allemaal op Lisa stemmen. En dat die jongeren hun vrienden en familie ook hebben opgeroepen om op haar te stemmen.
Filip?
Ze komt uit Nijmegen en dat is ook een GroenLinks bolwerk. Ze is daar lokaal politicus geweest. Ik denk dat ze ook in Nijmegen, ik weet niet of je dat kunt zien, maar ook in Nijmegen heel veel stemmen scoort. Dus een vrij grote, natuurlijk een vrij grote stad met een vrij grote groep kiezers. Dat helpt ook. En ze kan heel goed voetballen. Dus ik denk dat ze ook wel wat voetbalfans achter zich heeft. Wist je dat?
Nee, dat wist ik nog niet, maar nu wel. Oké, okay, hey, tot zover de Kamerleden die met voorkeurszetels de Kamer in zijn gekomen. Maar Filip, er zijn ook heel veel gewoon nieuw gekozen Kamerleden.
Jazeker, van de 150 was de voorlopige tussenstand afgelopen week 67 nieuwe Kamerleden.
Echt veel.
Waanzinnig veel, dat is bijna de helft. De vorige keer, 2017, waren het 58, ook heel veel. Een bekende klacht, ook wel van Kamervoorzitter Ariep volgens mij, dat door die vernieuwing die veel fracties altijd willen... Op zich is het goed hoor, om te verjongen en nieuwe mensen uit de maatschappij in de Kamer te krijgen. Maar als je de helft elke 4 jaar vervangt, dan gaat er ook heel veel geheugen en expertise verloren. En wat bleek uit de toeslagenaffaire? De Kamer was niet goed in staat om kritisch de regering te volgen of om kritisch wetgeving te begeleiden en daarover te besluiten. Met de helft onervaren nieuwe Kamerleden wordt die taakopvatting er niet per se beter op.
En ook nog eens meer partijen en meer kleinere partijen.
Los daarvan, zeker. Ja, dat is een andere factor. Maar 17 fracties, waren er 14, 15. Ooit waren er 13 volgens mij, maar met de afsplitsingen waren er uiteindelijk 15. 17 fracties om mee te beginnen. Ik sluit niet nieuwe afsplitsingen af, uit de komende jaren. Ja. Nee, dat is het wordt redelijk onoverzichtelijk en onervaren.
Nou, een andere klacht die we de afgelopen 4 jaar wel vaak hoorden was, die ging over de representatie in de Tweede Kamer. Hè? En als je daar nu naar kijkt, er zijn nu 2 kandidaten met een Afro-Nederlandse achtergrond. Hè? Don Ceder, ChristenUnie, Sylvana Simons van Bijeen. Eentje met een Antilliaanse achtergrond, Jorien Wuiten van D66.
Voormalig minister van Sint Maarten.
Hey.
Ze woont ook op Sint Maarten,
okay.
Maar ze heeft bestuurlijke ervaring.
Ze verhuist terug, neem ik aan.
Ja, daar ga ik wel vanuit.
Ja. We hebben een Friese Ethiopiër, Haptamu de Hoop van de PvdA. Kreeg overigens de meeste voorkeursstemmen in Friesland.
Ja,
hè?
Ik zag even op zijn Twitter dat hij 10.000 stemmen gekregen. Of bijna 11.000. Nee, 10.092. En waarvan 6700 uit Friesland.
Ongelooflijk.
Ja, geweldig.
Zijn hometown. Ja. Maar goed, dus je zou kunnen zeggen, de Kamer is qua samenstelling wel weer erop vooruit gegaan.
Als je, op dat als je puur vlak, kijkt naar diversiteit zeker. Ja. Op dat vlak zeker ook een aantal vrouwen, wat Wafa al zei. Wat ik wel een beetje
We hebben
mis
natuurlijk ook de eerste vrouw met een hoofddoek, hè, die de Kamer binnenkomt.
Twee toch?
Twee?
Ja, Fonda Sala van D66. Op welk nummer stond die?
Hoe heet ze?
Worden de laptops er weer even bijgepakt? Fonda en dan Sala. S-A-H-L-A.
Nummer 27.
Oh, op nummer 27.
Ze heeft ook niet genoeg voorkeurstemmen gehaald.
Nee. Ja, nee. Sorry, dat leek okay. Even op.
Dat kan nog als D66 gaat regeren en het doorschuift. Dan kan
ja,
het
precies. Oh ja, dat kan dus inderdaad. Ja.
Maar goed.
Maar voorlopig één.
Ja.
Ja. Ja. En we hebben een vrouw met een lichamelijke beperking, Lucille Werner, die opkomt voor mensen met een beperking. We hebben de eerste transgender in de Kamer, Lisa van Ginneken van D66. Dus in die zin is diversiteit, denk ik, groter geworden in de Kamer. Wat ik wel mis in op een andere manier naar diversiteit gekeken is ervaring uit de maatschappij. Weer weinig ondernemers of mensen uit het bedrijfsleven. Weinig mensen uit de zorg of uit het onderwijs. Dat zijn ingewikkelde beleidsterreinen waar je ook wel veel verstand van mag hebben. Zou ik denken als kamer in het algeheel. Weinig juristen. Bij de grote partijen, CDA, VVD, zag je toch vooral opgewerkte, omhooggeklommen partijapparatschiek, medewerkers, PA's, woordvoerders.
Ook dat is altijd een terugkerend.
Ja, en die hebben één ding gemeen, en dat lijkt me ook heel goed om te hebben, is dat ze politiek bevlogen zijn, geëngageerd, ervaring hebben in het politieke bedrijf, de VVD of het CDA. Maar maatschappelijke ervaring of relevante werkervaring op ingewikkelde beleidsterreinen lijkt mij dan minder aanwezig.
We hebben het net al gehad over een aantal mensen die hun stoel moeten afstaan de komende tijd. We hebben het over eentje nog niet gehad, terwijl we die toch nog wel eventjes moeten memoreren. Over wie heb ik het nu, denk je?
Ik heb een paar namen staan, maar we hebben gewoon mensen die zijn gestopt, toch?
Henk Krol.
Oh.
Ja.
Henk Krol vertrekt uit de Kamer.
Bij hem weet je het nooit. Oud-Kamerleden houden hun pasje. Die mogen gewoon altijd het Kamergebouw binnen. Dus ik denk dat we Henk Krol nog veel gaan tegenkomen.
Ja, hij vindt wel een manier om in de kijker te blijven.
Ja, en die zal ook af en toe per ongeluk weer in de plenaire zaal gaan zitten. Maar Henk Krol is met zijn lijst Henk Krol en niet meer 50 plus. Dat was dan de vaste bijzin in zijn campagne. Is niet herkozen in de Kamer. Dus die zullen we gaan missen.
Ja.
Ik vraag me namelijk nog steeds af hoeveel mensen op 50 plus hebben gestemd, omdat ze er nog steeds in de veronderstelling waren dat ze daarmee Henk Krol een dienst bewezen. Want in de laatste weken van de campagne stuurde Henk Krol ook een verkiezingskrantje naar zo'n 1 miljoen adressen. En op de voorpagina stond ook echt, let op, Henk Krol is inmiddels weg bij 50 plus. Dus dat was ook zo tekenend.
Ja, blijkbaar niet een hele goede grondslag om je campagne mee te voeren in ieder geval. Hey, bij de PVV gaat helemaal niemand weg. Dat vond ik nog de laatste opvallende.
Nou ja, bij de PVV, ik heb wel eens gemerkt dat PVV'ers wel eens weg willen. Tony van Dijk, die heeft wel eens gesolliciteerd bijvoorbeeld voor een functie bij de Rekenkamer. Toen is hij niet geworden, dat was een jaar of 6 geleden. Maar PVV'ers, die komen niet weg. En ik heb het idee dat het ook voor hun lastig is om elders in Nederland nog aan de slag te gaan. Die lijst is eigenlijk bijna elke paar jaar hetzelfde. En hij is ook ongeveer even groot natuurlijk gebleven.
Nou ja, jij zegt dat je het idee hebt, maar Geert Wilders heeft in een interview met de Volkskrant ook gezegd dat hij zich daar heel erg bewust van is. Dat hij daarom ook die wisseling op de kandidatenlijst niet echt doorvoert. Omdat het voor voormalige PVV'ers heel moeilijk schijnt te zijn om aan de bak te komen. Maar Lemja, ik vraag me af, wat bedoel je met dat er bij de PVV geen mensen weggaan? Want de PVV heeft uiteindelijk ook 3 zetels verloren.
Ja, nee, die zijn wel, maar in de lijst is niet ververst.
Dus zeg maar, ze hebben niet, zoals bij andere partijen, de GroenLinks-lijst bijvoorbeeld, ziet er echt anders uit, of de CDA-lijst, dan de vorige jaar.
Ik denk ook wel dat Wilders vertrouwt op zijn vaste fractie. Niet dat er geen gedonder is in die fractie, maar hij wil het liefst wel mensen die hij kent en kan lezen.
Nog een paar van de namen die weggaan. Klaas Dijkhoff natuurlijk.
Ja, er gaat een hoop aantal ervaren mensen weg. Pia Dijkstra, D66. Klaas Dijkhoff, VVD noemde hij al. Hele ervaren Kamerleden. Ronald van Raak van de SP. Joel Voordewind. Ja, er gaat wel een brok geheugen weg uit de Kamer.
Dinsdag wordt er van hen afscheid genomen. Hoe gaat dat?
Nou, ik begreep dat het vervelend gaat, omdat het niet weer is dat je met z'n allen in de Kamer kan zitten.
Dus het gaat in tranches ook?
In tranches van maximaal 50. Fracties die gaan hun collega's uitzwaaien, moeten dat op een scherm van een kamertje meekijken. Dus dat is best zuur. Er zal wel een bos bloemen aan te pas komen en een praatje van voorzitter Ariep.
Maar over iedereen die weggaat?
Ja, het is goed is wel.
Oh, dat zal lang
Ik herinner me één lang verhaal waarin iedereen even genoemd wordt. En Ariep, die kan dat wel.
Het is meestal wel heel grappig, ja. En dan een dag erna de installatie van een nieuwe kamer.
Ja, woensdag, hè? Ja.
Maar eerst eventjes, er komt ook, we hebben het nu over Ariep. Khadija Ariep, dat is nu de kamervoorzitter. Een PvdA, die partij, 9 zetels. De vorige keer dat zij kamervoorzitter werd met 9 zetels, was het al best wel bijzonder, hè? Dat er een PvdA die plek mocht. Zijn er anderen in de running nu?
Nou, het is elke keer even spannend van mag de kamervoorzitter blijven? Doet ze het goed? In dit geval is het een vrouw. En er zijn altijd grotere fracties die zeggen wij hebben ook wel goede kandidaten. Het is niet gezegd zoals vroeger dat de grootste partij de voorzitter mag leveren. Het is echt een democratisch proces binnen de Tweede Kamer.
Zoeken naar meerderheden
is het? Jazeker, het is ook een vrije kwestie. Ja. Het wordt ook niet per fractie gestemd. Ariep gaat het zeker weer proberen. Die heeft er lol in en die wordt ook wel, is ook populair wel. Die wordt toch wel gezien als een goed voorzitter, zeker in de plenaire zaal.
Misschien niet door iedereen.
Niet door iedereen, maar ze heeft een reputatie dat ze misschien als manager van het Kamerbedrijf wat minder goed is. Maar ze is populair in het algemeen, ook wel in het land. Maar er zijn zeker concurrenten. We horen dat bij de VVD Okje Tellegen wel belangstelling heeft voor deze functie. Die is nu al ondervoorzitter en zit in het presidium.
Dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.
Precies. Bij D66 horen we Vera Bergkamp, die ook in het presidium zit. Maar vanuit jij gehoord dat Paul van Meenen ook dit zou ambiëren. Dat kan.
Zijn naam zingt wel eens rond.
Alleen iedereen houdt zich er erg voor over op de vlakte. Het is altijd een merkwaardig proces, want ze moeten zich op een gegeven moment wel kandideren. Dat gaat dan via de fractie. Soms heb je er 2 per fractie, dat is ook onhandig.
Martin Bosma zal zich toch ook wel
Martin Bosma gaat
van
zich zeker weer melden, die heeft zich vaker gemeld. Bij de VVD is er 1 nadeel misschien dat ze ook al voorzitter in de Eerste Kamer leveren. Met Jan-Anthony Bruin, moet ik zeggen. En het is niet per se wenselijk dat één partij beide voorzitters heeft.
En dit is dan één van de keuzes die gemaakt moet worden de komende tijd. Wie wordt de Kamervoorzitter of blijft de huidige aan? Er zijn er nog een paar, hè? Nog een aantal beslissingen die op tafel liggen.
Nou, vorige week donderdag, de dag na de verkiezingen, had je natuurlijk eerst die vergadering van alle fractievoorzitters, alle vers gekozen lijsttrekkers, moet ik zeggen, met Ariep over het formatieproces. Toen werden de verkenners benoemd. Inmiddels verkenners af, maar toen werden Jorritsma en Ollongren benoemd.
Kan heel snel gaan.
Diezelfde middag, donderdag 18 maart, was er een vergadering van alle fractiesecretarissen. Dat zijn zeg maar de secretarissen van het fractiebestuur. Dat kan zowel politiek zijn, een Kamerlid, als een ambtelijk secretaris. Die kwamen bij elkaar om te praten over de bezetting van een aantal gremia binnen het Kamerbedrijf. Personele bezetting. En dat ging over het presidium. Dat is naast Ariep en dat 8 anderen. Er zijn 8 grote partijen vertegenwoordigd.
Zijn dat gewoon de 8 grootste?
Of? Volgens mij wel, ja. En dus niet alle 15 fracties zijn er vertegenwoordigd. En men wil ook niet dat dat nu uit alle 17 fracties gaat bestaan. Want dan wordt het een te grote cacophonie van verschillende meningen. Dus daar is over gesproken. Hoe gaan we dat bezetten?
Want de afgelopen 4 jaar was het dan een ChristenUnie-Kamerlid die de kleintjes vertegenwoordigde.
Precies. Joël Voordewind zat er namens ChristenUnie, maar ook namens andere kleine partijen. Nu denkt men erover na om dat of weer te doen of een soort buddy-systeem te starten. Dat je 8 fracties blijven daarin zitten en die adopteren een andere fractie, een kleinere fractie, om die ook daar te vertegenwoordigen. Nou ja, je hebt de vaste kamercommissies, zeg maar per beleidsterrein. Vaste kamercommissie onderwijs, vaste kamercommissie financiën, vaste kamercommissie, et cetera. Daar zitten in principe zitten alle fracties daar vertegenwoordigd. De grotere fracties, VVD met 34, kunnen daar 2 of misschien wel 3 mensen voor leveren. Bij financiën heb je dan 1 iemand doet de begroting en de andere doet de belastingen. Bij kleinere fracties is dat lastiger, want die kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. Dus die indeling wordt bepaald. Daar geldt niet per se een grens van hoeveel mensen daarin mogen. Iedereen mag daarin kunnen zittingen hebben. Daar worden ook voorzitters benoemd. En dat zijn technische voorzitters. Dus niet woordvoerders van financiën worden voorzitter commissie financiën. Maar dat wordt wel verdeeld onder partijen. En daar zullen kleinere partijen ook, die willen ook wel eens voorzitter spelen.
Zijn dat gewilde plekken?
Ja, want het is goed voor je ervaring. Het speelt je ook in de kijker. Ze zijn niet heel zichtbaar eigenlijk voor de camera's. Maar je bent wel betrokken bij het kamerbedrijf. Je overlegt veel met de Griffie. Je overlegt veel met het presidium. Met problemen moet je natuurlijk wel ingrijpen. En je bent gastheer. Ik weet dat, of gastvrouw, dat Thomas Piketty ooit in de Kamer kwam. Of bij hoorzittingen komen er directeuren van grote bedrijven. Die worden ontvangen door de voorzitter van de vaste commissie. Nou, dat is een onderwerp, personeelsonderwerp, dat de komende weken gaat spelen.
Maar ook wel een hoofdpijndossier dus voor kleinere partijen. Die moeten nu dus gewoon echt wel nadenken over wat zijn de terreinen waar we ons echt op vast willen bijten.
En willen onderscheiden. Ja, zeker. En ik denk dat het probleem is dan wel dat bij echt grote belangrijke onderwerpen als begroting of belastingplan, dat veel partijen daar niet aan zullen toekomen. Er zijn grote, ingewikkelde dossiers vaak. Ik heb Forum daar nooit gezien de afgelopen 4 jaar, toen ze met z'n 2 in de Kamer zaten. Ze deden wel justitie en wel migratie en klimaat en corona, maar ze deden niet financiën. Best een probleem.
Ja, ik sprak deze week een Kamerlid daarover. En die maakt zich, dat is een vertrekkend Kamerlid, maar die maakte zich daar dus heel erg veel zorgen om. In de zin van die kleine partijen, die zullen dus vooral heel vaak en heel veel de media op willen zoeken. Om dus ook na 4 jaar of na 2 jaar, of wanneer ook verkiezingen nog een keer zullen zijn, weet je wel, om dan nog top of mind bij mensen zitten. En dus minder tijd hebben en minder mensen, letterlijk, om zich met het inhoudelijke, met de controlerende en de wetgevende taak bezig te houden.
Ja, dat lijkt me ook een probleem. Maar goed, die kwesties komen aan de orde nadat de Eerste Kamer is geïnstalleerd en nadat de voorzitter is benoemd. Dus dat zal pas over 2 weken gaan plaatsvinden, dat proces van die commissies en het presidium.
Nou, zei jij vorige week in Haagse Zaken, toen wij al een beetje de formatie gingen verkennen.
Ja.
Toen had jij het over een andere formatie, namelijk wie gaat waar zitten in de plenaire zaal. Toen kregen we van allerlei mensen reacties. Filip, kun je daarover komen vertellen?
Ja, de puzzel van de plenaire zaal.
Dat gaan we nu eventjes doen, want de plenaire zaal, iedereen kent het wel van boven, hè, hoe die zaal eruit ziet. Wie waar zit, daar zit, dat is echt gewoon een super ingewikkelde puzzel.
Ingewikkelde puzzel en ook een geheim proces. Want ik heb er met veel mensen over proberen te praten. Dat beraad van die fractiesecretarissen en ambtelijke secretarissen, die wilden er eigenlijk niet over vertellen. Ik zei, wat is het plan? Wie gaat waar zitten? Ja, dat is een beraad en niet iedereen is nog tevreden. Nou, uiteindelijk heb ik toch wel wat versies gekregen.
Is het geheim omdat niemand wat over zijn onderhandelingspositie kwijt wil?
Bijvoorbeeld, of dat het pijnlijk is om je klachten heel hard te uiten. Maar het viel mij op dat ze er heel spastisch over deden. En terwijl de problemen dit jaar minder groot waren, dacht ik, dan 4 jaar geleden. Maar uiteindelijk kreeg ik toch wel wat los. En dan krijg je, ik heb het hier even bij me gepakt, een soort twisterbord. Een plattegrond van de plenaire zaal met 150 fiches, rondjes. Een kleurrijk palet van 17 kleuren en arseringen. Nou, voorstel 1 is dit van 18 maart. Daar zie je bijvoorbeeld, wat valt daarop? Dat GroenLinks, dat is logisch, die worden weer ingehaald door de PvdA. Dus die verliest de plek op de voorste bankjes. Die moeten weer naar achteren. PvdA mag weer naar voren.
Dit is een gewild, want dit is belangrijk om eventjes bij stil te staan. Er zijn een paar plekken die je gewoon graag wil.
Er zijn een paar posities van belang. Uiteraard de voorste bankjes. Die plenaire zaal is een halve cirkel, zoals we weten. Verdeeld in 6 taartpunten. En de voorste rij van elk taartpunt heeft 2 stoelen. En dan kun je zeggen, dat zijn dan 12 stoelen. Dan kun je 12 fracties kwijt. Nee, 6 fracties mogen daar met 2 personen zitten. Dus de fractievoorzitter en de secretaris, of de tweede man of de tweede vrouw.
Woordvoerder.
Ja, bij debatten, ja. Aparte debatten, daar zal de woordvoerder daar zitten. Maar als de zaal gevuld is, zit daar de fractieleider met de belangrijkste secondant, zeg maar. Dat was niet zo veel discussie. Iedereen zei, oké, de 6 grootste fracties. Dus het is PVV, CDA, VVD, D66, PvdA in plaats van GroenLinks en de SP.
Ja, nu praat je van rechts naar links, maar toch eventjes bij stilstaan. De afgelopen jaren, als iemand bij de interruptiemicrofoon stond, dan zag je daar op de achtergrond Jesse Klaver zitten voorin.
Nou, dat komt straks. Dat komt straks.
Okay.
Ik ga straks wat tips geven hoe Kamerleden zich moeten voorbereiden op wat er allemaal gekomen gaat. En daar hoort ook bij het besef dat je altijd in beeld bent. En dat hebben sommige mensen nog steeds niet
in de gaten.
Het gaat
er meer om het principe dat Klaver dus gewoon naar het midden van de bankjes moet, naar achter.
Oh ja, je bent minder zichtbaar, zeker voor die camera's. Ja, ja.
Precies.
En je moet altijd even een stukje verder lopen richting de interruptiemicrofoon. Want dat is het tweede aspect dat belangrijk is bij de indeling. Zit je aan het gangpad? Zeker een fractieleider wil aan het gangpad zitten als je niet vooraan zit. Want vanaf het gangpad kun je snel rennend naar de interruptiemicrofoon om daar je met het debat te bemoeien. En de vorige keer, in 2017, ik weet niet hoe en waarom, maar Denk was een beetje geplaagd toen met 3 leden. Die kregen een rijtje van 6 achterin, ik geloof het vak van GroenLinks, denk ik, ja. Maar die zaten in het midden van die rij, dus die hadden geen gangpad. Daar waren ze terecht, denk ik, heel boos over. Kouzou, de fractieleider, die heeft dat echt geprobeerd. Die wilde er zelfs nog een procedure over aanspannen. Dat is niet gelukt.
Moet je dus zo tussen anderen door gaan bewegen om...
Ja, het was echt een plagerijtje. Er zat nog iemand tussen van de VVD, geloof ik. Nou goed, maar nu, de Griffie heeft een voorstel gedaan in overleg met de VVD-fractie. Die mocht ook initiatief nemen voor het eerste voorstel.
Omdat ze de grootste zijn.
Precies. En toen bleek, dat was heel knap, dat iedereen een gangpad kreeg. Ook de nieuwe partijen, ook de eenlingen als Sylvana Simons en 50PLUS.
De Boer-Burgerpartij.
De buurburgerbeweging kreeg ook een gangpad. Maar na versie 1 van vorige week, donderdag 18 maart, waren er toch wel wat bezwaren. Want wat ook opviel, ik vertelde over GroenLinks, die hadden er verder geen klachten over. Die kennen hun plek inmiddels. De SGP, die altijd een beetje in het vak zit van CDA en ook naast de ChristenUnie, die waren opeens losgesneden van hun, wat Van der Staaij noemt, mijn confessionele broeders of confessionele vrienden. Die zaten in het vak van de VVD. Niet vlakbij het CDA en al helemaal niet vlakbij de ChristenUnie. De ChristenUnie, zoals ze daar zeggen. En dat vonden ze bezwaarlijk. En dat vond de ChristenUnie ook lastig, want ze trekken best vaak samen op. Je wil overleggen over moties, over hoe je in een debat je opstelt. Dus in de tweede versie zijn ze toch weer dichter bij elkaar geschoven.
Dus een succesvolle onderhandeling van Kees van der Staaij.
Nou, ik geloof dat dit verzoek vanuit de ChristenUnie is gekomen. Maar wel tot tevredenheid van de SGP. Okay. Ik zag ook dat de Partij voor de Dieren, die zat eerst in het vak helemaal links achterin bij de SP. Die is verschoven naar het vak, één vak naar rechts, één taartpunt naar rechts in het vak van PvdA en D66. Maar dat vak van de SP wil ik het over hebben. Dat is het vak, zeg maar, links buiten.
Dus vlakbij vak K zit zij.
Tegenover vak K kan je zeggen. Elk vak, alle 6 vakken hebben 25 zetels. En dit vak is nu groot genoeg voor 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracties. Daar zit de SP, daar zit GroenLinks, daar zit Denk met 3, daar zit Volt met 3, daar zit Sylvana Simons en er zit 50PLUS. Dus dat is vrij uniek. Maar hier is ook eens een probleem ontstaan in dit vak, want Volt is daar ingedeeld. En Volt heeft geklaagd, die zegt, wij willen niet links, niet zo links. Wij zijn een partij van het midden, wij willen meer naar het midden. We willen een plek waar we ons prettig en thuis bij voelen. Dus Laurens Dassen en zijn secretaris hebben dat punt gemaakt. Ze zaten in dat vak in eerste instantie ingedeeld. Nou, een beetje aan de rechts achterin het vak van de SP. Wat is er gebeurd in het tweede voorstel? Ze zitten nu links achterin hetzelfde vak. Dus ze zijn eigenlijk verder naar links opgeschoven. Ze zijn een beetje, niet belazerd, maar ze zijn een beetje beteuterd, denk ik, eruit gekomen.
Ja, een onderhandeling die niet is gelukt in tegenstelling tot die van de ChristenUnie. Dus maar waarom? Waarom is het, dus het zegt wel wat of je links of rechts van de zaal zit, maar waarom zit dan de VVD tegenwoordig in het midden? Dat vind ik wel heel symbolisch met al die verhalen over de VVD de afgelopen tijd.
Daarover heb ik iets historisch gelezen op Twitter. Ik wist het ook niet, maar in de jaren 80 van Hans Janmaat, de eerste extreemrechtse parlementariër in het parlement, van de Centrumpartij, die zat in zijn eentje in de Kamer en niemand wilde naast hem zitten. Dat was nat dun, want ook met hem kwam je dan in beeld. Dus dat was een probleem. De VVD wilde dat niet, CDA wilde dat niet. En toen heeft het CDA de vinger opgestoken. Die hadden toen de voorzitter van de Kamer, Wim Deetman. En die stoel is altijd leeg. Toen hadden ze bedacht, dan gaan wij wel naast Jan Maat. En dan zetten we die lege stoel van de voorzitter van de Kamer, zetten we dan naast Jan Maat. En zo is het CDA rechts van de VVD terechtgekomen. En dat is sindsdien zo gebleven. Ja. Nog even over het links en rechts. Eén ding, het punt van 4 jaar geleden was ook dat Forum voor Democratie lastig deed. Die kwamen toen binnen met 2 zetels, Thierry Baudet en Hiddema, Theo Hiddema. Baudet wilde niet, zoals was ingetekend, achterin hetzelfde vak als de PVV. Want hij vond zichzelf niet rechts. Hij wilde liever ook in het midden. Nou, inmiddels heeft hij daar minder problemen mee. Ze hebben nu een fractie van 8 en zitten in het vak van de PVV. Ze zijn nog een beetje aan het soebatten over wie welke stoeltjes heeft. Ze hadden eerst 4 rijen, vanaf rij 3 naar achteren. En nu hebben ze nog maar 3 rijen, ja. Beetje geclusterd.
Wat ik daar even over wil zeggen is, er zit een gangpad tussen FVD en JA21.
Ja, ik heb dat even gevraagd aan Eertmans. Want ik dacht van tevoren, Sylvana Simons wil vast niet naast Denk of andersom. Nou, dat lijkt mee te ballen. Zitten ze in hetzelfde vak, maar iets verder uit elkaar. En JA21, de met ruzie vertrokken politici van Forum voor Democratie, die willen vast niet naast hun oude vrienden zitten. Dat lijkt mee te vallen. Ze zitten daar inderdaad achterin naast Forum, maar er zit een gangpad tussen. En Joost Eertmans vertelde dat hij dat gangpad wel een veilige buffer vindt.
Oké, dat gaan we dan de komende tijd zien.
Maar goed, dit was een gedoe. Ik geloof dat de puzzel wel is opgelost afgelopen week. En we gaan dat komende woensdag zien als die kamer wordt geïnstalleerd. Overigens, ik zei het al, we zullen voorlopig niet 150 mensen in de kamer zien, maar steeds maximaal 50.
Hey, en jij had net nog tips aan mensen die in beeld kwamen?
Nou, ik wilde eigenlijk praten over hoe die nieuwkomers eigenlijk zich voorbereiden op hun kamerlidmaatschap. En een van de tips is natuurlijk omgaan met de media. Maar ook het besef dat je altijd in beeld bent. En bekende neuspeuterfoto's wil je niet hebben. Of iets te eten in de plenaire zaal.
Ja, een foto van Wilders met zo'n potlood tegen zijn neus.
Ja, precies, dat soort dingen. Nou, je wil elkaar ook wijzen op dat je wat roos op je schouder hebt voordat je voor de camera gaat staan. Of dat je nog spinazie van je lunch tussen je tanden hebt. Maar ik heb wel eens een keer, het viel me op bij de algemene beschouwingen, dat Jesse Klaver dan ging wachten tot hij mocht interrumperen. Dan ging hij even tegen zijn bureautje staan, een beetje staan te leunen. En toen deed hij, en dat moeten mannen nooit doen als ze staan, handen in zijn zak. In zijn beide broekzakken, moet ik zeggen. En hij had een beetje jeuk. En dat viel me op. En dat moet je denk ik niet doen als man. Dat soort tips. Die zullen ze vast krijgen van hun media, persvoorlichters, weet ik het wat. Dat soort dingen.
Vooral nu. Je kan zo makkelijk dat soort momenten terugzoeken, weet je wel. Met zo'n app als Debat Direct. Voordat je het weet. Nou ja, weet je.
Het wordt een meme. Ja, ik wilde eigenlijk ook nog iets zeggen over Volt. Omdat ze zo ontevreden zijn. Want ik vind het nog extra zuur voor Volt. Omdat ze dus in de campagne zich zo hebben geprofileerd als een partij die niet zomaar op het politieke spectrum te plaatsen is. Wat Laurens Dassen daar dus steeds over heeft gezegd, is dat ze dat links-rechts denken, ja, gewoon echt achterhaald vinden. Iets van de vorige eeuw. En zij noemen zichzelf liever pragmatisch progressief. Dus nou ja, echt extra zuur voor ze dat ze dus op de meest linkerflank zijn geplaatst.
Ja, of juist niet, want maakt ze dus niet zo heel veel uit. Zij geloven er dus niet echt in. Ja.
Voor hun zit dus Sylvana Simons, ook helemaal aan de buitenkant. En die zag het voordeel er wel van in. Het is vlakbij het Kamerrestaurant voor de leden en vlakbij de wc's.
En dit is zeg maar waar ze zitten in de zaal. Maar ze hebben ook gewoon werkplekken nodig in het Tweede Kamergebouw. Normaal is dat ook echt wel een ding. Want daar zit je dan als het goed is 4 jaar. En je hebt hier prachtige gebouwen. Het oude justitiegebouw, koloniën. Het zijn fantastische gebouwen. Alleen, er wordt bijna verhuisd.
Nou ja, een deel van de discussie is dus vaak, wie gaat er in welke fractie gaat er in welke vleugel zitten? In welk gebouw? Je hebt mooie vleugels, minder mooie vleugels. Krijg je als fractie een eigen vergaderzaal? Dan moet je er minimaal, geloof ik, 16 hebben. Dus GroenLinks gaat een vergaderzaal. Die hadden het al niet. Vergaderzaal voor de grote fracties. Een vaste fractiekamer. Dus ga je in de kelder, beland je op zolder. Al dat soort kwesties is ook vaak een ingewikkelde puzzel. Dit jaar wat minder belangrijk, want inderdaad half augustus of in de zomer gaat het hele circus verhuizen vanwege de verbouwing naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken naast het station. Daar krijg je daar die verdeling, maar daar zijn de gangen allemaal een beetje hetzelfde volgens mij en kleine kamertjes. Dat is hier wel spannender. Over 5 jaar gaan we dan die verhuizing terugkrijgen en dan zul je die strijd opnieuw krijgen, maar dan weer met een nieuwe kamer.
Ja, precies. Dit is waar ze straks gaan werken. Maar dan ja, is er ook gewoon nog werk aan de winkel. In de zin van, ze moeten zich ook gewoon voorbereiden op hun taken.
Ja, een nieuwe baan. Het is voor iedereen een nieuwe baan.
Ja,
een nieuwe wereld.
Dat?
Nou ja, voor de nieuwe Kamerleden is het altijd spannend. Zeker als je geen nieuwe collega's hebt. Mevrouw van BBB, die heeft geen collega's. Die moet het allemaal zelf uitvinden. Je wordt heel goed begeleid door het Kamerbedrijf, door de Griffie. De afgelopen week, dat zei je al, Lemja, het is een soort aula van een middelbare school. Ze komen hier aan en gaan dan door de Wasstraat. En de Wasstraat is een plek met tafeltjes en medewerkers van de Tweede Kamer. En die instrueren daar de nieuwe Kamerleden met wat de bedoeling is van hun werk. Hoe het kamergebouw eruit ziet. Ze krijgen hun kamerpasje, ze krijgen een telefoon, ze krijgen hun OV-kaart.
Inlogcodes.
Volgens mij ook een iPad. Er worden foto's gemaakt voor de brochure online en voor de...
Intranet heet dat.
Voor het intranet, maar ook voor de publieke poster die dan op onze redactie gaat hangen, waar we dan het hele de komende 4 jaar streepjes doorheen zetten, kruisen als er mensen weer vertrekken. Ze worden geïnterviewd voor die publicaties. We krijgen ze nog meer. Er worden foto's gemaakt, heb ik al gezegd. Maar vervolgens moeten ze ook de weg zien te vinden. Er worden ook cursussen verzorgd. En daar heb ik een paar van gevonden.
Oh,
ik heb daar 4 jaar geleden me in verdiept. Je moet het documentatiesysteem Parlis onder de knie krijgen. Hoe krijg je de moties door? Hoe krijg je wetsvoorstellen door? Hoe moet je amendementen indienen en ook weer lezen van anderen? De stemmingslijsten komen daar voorbij voor elke dinsdag de stemmingen. Het reglement van orde is een belangrijke manier van de werkwijze. Hoe je wettelijke procedures start. Ga je welk soort vergadering aanvragen, dat soort zaken?
En voor nieuwe partijen, die moeten dit dus helemaal vanuit het niets leren. Kijk, de bestaande fracties, nieuwe Kamerleden van bestaande fracties,
ja,
hebben natuurlijk altijd nog collega's waar
die
ze op terug
kunnen vallen. Die hebben mentoren die dat dan een beetje uitleggen.
Ja.
Wat ook een hele leuke is er is een cursus protocol. Niet per se wat je aantrekt, dat is een beetje ouderwets. Er is geen dresscode voor de Tweede Kamer. Maar wel bijvoorbeeld als je op Prinsjesdag of op andere momenten Zijne Majesteit tegenkomt, hoe spreek je de koning aan? Of als je een keer wordt uitgenodigd om een krans te leggen op 4 mei, sta je dan als vrouw links of rechts van de man? Allemaal dat soort protocolaire zaken. Daar zijn regels over. Dat is protocol. En dat moeten Kamerleden ook in acht nemen. Dus die worden ook onderwezen.
Waarvan ik,
aan welke kant moet de vrouw dan staan?
Ik weet het antwoord niet.
Oké.
Het wordt daar uitgelegd. Ik heb de cursus niet zelf gedaan.
Je hebt de cursus nog niet gevolgd,
En wat ook van belang is, ik zei het net al even, en dat wordt vaak dan in de fractie zelf uitgelegd, hoe je omgaat met de media, hoe je omgaat met lobbyisten en met de politieke assistenten van ministers. Kijk, lobbyisten, journalisten en PA's, zoals ze worden genoemd, die hebben de neiging om veel met Kamerleden te praten, heel aardig te zijn, maar vooral wat te willen. Lobbyisten willen een bepaalde kant op in de wetgeving, journalisten willen informatie, liefst vertrouwelijke informatie, en PA's willen ook iets van een bepaalde kant op duwen. Dus een tip is, als iemand aardig is en je koffie aanbiedt, niet meteen toehappen en ja en amen zeggen. Bij D66, 4 jaar geleden, lag er opeens een instructieboekje. En daar zat hoofdstuk 12 bij uit het boek van Femke Halsema. Plus, dat ze een paar jaar geleden had geschreven. Haar memoires van haar tijd als GroenLinksleider in Den Haag. En dat hoofdstuk ging over omgang met pers. En zij had ook wel aanvaringen natuurlijk met de Telegraaf of met andere titels. Met Trouw beschreef ze ook. En er werd heel goed uitgelegd waar je voor moet waken als je met journalisten gezellig staat te keuvelen.
Ja, want je hebt natuurlijk van de Kamer biedt deze cursussen allemaal aan. Maar fracties hebben natuurlijk ook allerlei mentor.
Ja, zeker.
Ik liep laatst door de gang en toen zag ik Joost Eerdmans met iemand naast hem lopen. En die begeleidde Joost Eerdmans naar het gesprek met Khadija Ariep. Dus dit was echt op donderdag, de dag na de verkiezingen. Toen stapte ik op die man af en dat scheen dus een buddy te zijn. Echt nieuwe fracties krijgen dus een buddy
vanuit
de Tweede Kamer.
Ja.
En die maakt je wegwijs. Dus
nou,
die vertelt je ook hoe je een stichting bijvoorbeeld opricht, zodat je personeel aan kan nemen. Waar je werkplek is.
Ja.
Waar het Kamerrestaurant is. Dus...
En ook hoe je waarschijnlijk je privézaken op afstand kan zetten. Als je bijvoorbeeld ondernemer bent. Dat soort dingen. Ik zag ook nog een leuke tips van vorige keer. Die kwamen toen van Femke Merel van Cote Arissen. Die had geleerd van Marianne Thieme, geloof ik. Als je gaat debatteren en je hebt een spreektijd van 4 minuten. Dan moet je eigenlijk timen op 3:20. En dan moet je van tevoren eens oefenen hoeveel woorden je per minuut uitspreekt. Niet netto 4 minuten timen, maar iets eronder gaan zitten. En ze zei, als je het uitschrijft, maximaal 2 alinea's op 1 A4'tje. En alleen de bovenste helft printen, zodat je niet, als je voorleest, dat je niet met je hoofd naar beneden gaat voor het oog van de camera, maar je hoofd recht kunt houden. En dan kun je daarna een blaadje omslaan. Nou, dat soort tips, heel praktisch, die krijgen Kamerleden die voor het eerst straks achter het spreekgestoel te staan.
Nu ga ik toch heel anders kijken naar die beelden vanaf komende... Wanneer is het? Vanaf volgende week is eigenlijk al.
Oh ja, en nog even de kunst uitlenen is ook heel leuk. Straks gaat iedereen zijn eigen kamer. Soms deel je een kamer met anderen of met medewerkers. Maar er is in de Tweede Kamer is een heel... Het is geen geheime plek, maar wel een onvindbare plek.
Ben je er eens geweest?
Ja, ik ben er wel eens geweest. Het zit op een mezzanine, op een tussenetage in het gebouw Hotel. Het gebouw waar de BVV-fractie zit en onderin zit Nieuwsport. Er is een soort trappenhuis en ergens zit er een halve etage, zo'n mezzanine, zo'n tussenvloer. Daar zit een donker hol achter een grote dikke deur. Dat is de kunstuitleen. Daar zit ook een beheerder. En daar kunnen Kamerleden kunst lenen. En het is volgens mij in het algemeen vrij lelijke kunst. Een beetje overtollige kunst uit de Rijkskunstcollectie. En dat kun je daar uitzoeken, ophalen. Kun je kamer mee ophangen. Of mee versieren, daar ophangen. En de Kamerleden die nu weggaan, die dus nu moeten verhuizen... Die gewoon vertrekken komende dinsdag. Die moeten hun kunstwerk ook weer inleveren. Dus het wordt de komende dagen een komende gaan van sjouwen met grote schilderijen of kleine werken.
Ik wil er echt gaan kijken, joh. Ik wil kijken hoe dat eruit ziet.
We lopen zo wel even langs.
Ja. Maar mag je als Kamerlid ook je eigen kunst meenemen? Of moet je je echt...
Ja hoor, dat mag vast. Je ziet ook wel. Ik weet dat Art van der Steur, die had zijn hele antieke wapencollectie in zijn kamer opgesteld. Met harnassen en van die hellebaarden en... Opgezette wilde dieren.
Klinkt als een hele gezellige
Precies.
kamer. Oké, nou vanaf volgende week gaan we dus heel goed in de gaten houden welke Kamerleden te veel met hun hoofd naar beneden hangen. Oké. Dank jullie wel. Wafa El-Ali en Philip de Witwijnen. Jij ook weer. Bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.